Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 81 zingen wij het zevende en het achtste vers. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, en ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen. Psalm 81, vers 7 en 8. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Exodus en daarvan het 17e hoofdstuk. Wij herzeggen u Exodus 17, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136 vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Exodus 17. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Zin op het bevel des Heren. En ze leegden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twist het volk met Mozes en zeide: geeft gij lieden ons water dat we drinken? Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst dit sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloegt en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heer in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht.
enter de tekstwoorden waarbij we u in deze uren van nabetrachting op het heiligavondmaal met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 17, en daarvan de versen 8 tot en met 16. Wij lezen nu alleen het 15e vers aan u voor. En Mozes bouwde een altaar, en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vijandschap tegen Jehovah. In de tweede plaats willen we letten op het gebed tot Jehovah. En in de derde plaats willen we letten op de gedachtenis aan Jehovah. Jehovah Nissi. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Jehovah, dat betekent Heere. Heere met allemaal hoofdletters. En Nissi, dat betekent mijn banier. Dus heel eenvoudig, Jehovah Nissi, dat betekent de Heere is mijn banier. De eerste gedachte, de vijandschap tegen Jehovah. De vijandschap van Amalek. En we zullen zien in onze eerste gedachte waar die vijandschap door komt. En hoe gemeen die vijandschap zich uit. Onze tweede gedachte, het gebed tot Jehovah. Het gebed van Mozes. De voorbidder van het Oude Testament. En onze derde gedachte, de gedachtenis aan Jehovah. En dat is het altaar wat Mozes oprichtte. En hij noemde dat altaar Jehovah Nissi. De Heere is mijn banier. Gemeente, onze tekstwoorden beginnen in het 8e vers met het woordje toen. Toen kwam Amalek. En dat zet deze komst van Amalek in een bepaalde achtergrond. Toen kwam Amalek. Ja, het volk van Israël is nog maar kort op reis. Het is een maand geleden dat zij uit Egypteland zijn weggegaan, dus dat is nog niet zo lang geleden. Maar inmiddels hebben ze al heel veel meegemaakt. Jullie weten het, jongens en meisjes, ze zijn door de Rode Zee getrokken. De Heere heeft een pad gemaakt. Toen de vijand hen achtervolgde, onvergetelijk. Ze zijn al in Mara geweest. In Mara is er een wonder gebeurd. Want in Mara was het water bitter. Maar toen Mozes een hout in het water geworpen heeft, toen is het water zoet geworden. Elim. Elim, de plaats van 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, daar zijn ze ook al geweest. De Heer heeft kwakkels gegeven en manna. En toen kwamen ze in Rafidim en daar hebben ze gemopperd. Gemopperd omdat er geen water was. Ze hebben tegen Mozes gezegd, geef ons water. En zo niet, wij zullen u stenigen. De vijandschap tegen de Heere die uit zich in de richting van de knecht des Heeren. Dan is Mozes verdrietig. Maar de Heere geeft hem een opdracht. Hij mag slaan op de rotssteen die daar is in Rafidim. En de Heere ontsluit uit die rotssteen een fontein. Dus er is daar in Rafidim een godswonder gebeurd. Het volk is weer vrolijk. Ze zijn van de dood gered, zou je kunnen zeggen. Toen kwam Amalek. Nadat de Heere zijn wonderen had verricht. Nadat de Heere had laten zien dat hij de Heere was. Ja, zo gaat het vaak. Daar komt de duivel op af. Als de Heere wonderen heeft gedaan, als de Heere gesproken heeft, dat kan de duivel niet hebben. En de Satan doet een poging om dat alles te vernietigen. Plotseling, terwijl het volk van Israël op reis is, valt Amalek onverhoeds aan. Er komt een gegil plotseling van achteren, zodat het hele volk verstijft van angst. Het is een roepen van kinderen en van vrouwen. Amalek valt het volk van Israël aan in de staart. En er is heel weinig aan te doen, want daar in die omgeving, daar zijn de paden maar heel erg smal. Er zijn heel veel heuvels. Het is niet overzichtelijk, zoals sommige andere plaatsen in de woestijn. Ze zijn op weg naar de Sinaï en in dit gedeelte van de woestijnreis, dan zijn er soms smalle paden. En dan komt Amalek. En hij doet dat op een hele laaghartige manier. Hij valt aan de zijde van de kinderen. Hij valt aan de zijde van de vrouwen. Hij komt niet openlijk voor met open vizier, soldaten tegen soldaten. Gemeente, dit is een smerige streek, als ik het zo mag zeggen. Dit is heel lafhartig om dat zo te doen. Je ziet dat het volk van Israël was daar ook helemaal niet op berekend. Deze mensen hadden niet geleerd te strijden in de gevangenschap van Egypte. Ze hadden geen opleiding gehad. Ze hadden geen wapens leren hanteren. Ze hadden zich niet voorbereid. Ze hebben er niet voor gezorgd dat er ook aan de achterzijde sterke soldaten waren. Ze hebben het niet eens bedacht dat dit zou kunnen gebeuren. Toen kwam Amalek. Amalek valt aan in de rug. Als een sluipmoordenaar. En dat is gemeen. Dat is intens gemeen. Een gemeente dat laat zien hoe de duivel werkt. De duivel zoekt altijd de zwakke plaatsen op van Gods kinderen. Hij valt hen aan in hun kinderen. Hij valt hen aan in de zwakke plaatsen die er zijn kunnen in hun hart. En ieder kind van God heeft zwakke plaatsen. Niemand van hen is volmaakt. En er zijn tijden dat Gods kinderen soms zo vermoeid kunnen zijn. Er zijn tijden dat Gods kinderen zo vatbaar kunnen zijn voor de vorst der duisternis. En juist dan komt Amalek. Die helse Amalek. Toen kwam Amalek. Wie is dat eigenlijk? Amalek is een woestijnvolk. Ja, zij weten de weg daar wel. Ze kennen de woestijn als hun broekzak, zou je kunnen zeggen. In Genesis 14 lezen wij voor het eerst van Amalek. En daar lezen we dat dit volk woonde tussen Kades en Sodom. Dat was in de dagen van Abraham en Lot. Amalek was de kleinzoon van Esau. Wij lezen in Genesis 36 dat de zoon van Esau, Elifas, een bijwijf nam. En dat bijwijf, dat heette Timna. En uit die verhouding wordt Amalek geboren. Dus Amalek moest opa zeggen tegen Esau. Dus eigenlijk is het een broedervolk. Jacob en Esau. Deze Israëlieten, dat zijn de nakomelingen van Jacob. Dus ze worden aangevallen door een broedervolk. Dat is die oude strijdgemeente. En waar komt die boosheid van Amalek vandaan? Dat is de vijandschap tegen de vrijmacht van God. Want de Heere heeft gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En dat heeft Esau nooit kunnen accepteren. En dat kunnen zijn nakomelingen ook niet accepteren. Het is die oude strijd tegen Gods welbehagen. De oude strijd tegen Gods vrijmacht. Zij willen verhinderen dat het nakomelingen van Jacob ooit in Kanaan zullen komen. Weet u wat merkwaardig is? Dat zij de eerste vijand zijn die het volk van Israël in de woestijn ontmoet. Dat bedoelt Bileam als hij zegt dat het de eersteling is der heidenen. zijn de eerste die het volk van Israël aanvallen. Het komt uit hun eigen familie. Het komt uit hun eigen geslacht. Het komt niet in de eerste plaats uit de zijde van de wereld, die strijdt tegen het volk van Israël. Maar het komt in de eerste plaats van de zijde van de kerk. En dat maakt deze strijd zo ontzaggelijk zwaar. Toen kwam Amalek. En hij streed tegen Israël in Rafidim. Ik heb het u al gezegd, Rafidim, het is de plaats waar de Heere water gegeven heeft. Het is de plaats van de vele heuvels. Het is de plaats van de smalle paden. Het is de plaats waar de zwakke plekken ontstaan in het voortrekkende leger van de kinderen Israëls. Ze kunnen niet allemaal bij elkaar blijven. En wie komen erachteraan, jongens en meisjes? Wat denk je, wie zijn nou het sterkste? Nou, dat zijn de vaders. Die lopen voorop. En wie zijn nou het eerste moe? Nou, dat zijn de kinderen. En dat zijn de moeders misschien die die kinderen dragen. Die lopen achteraan. En die worden gepakt door Amalek. De vorst der duisternis doet niet anders. En dat is de strijd waar Gods kinderen hier op deze aarde mee te strijden hebben. Want die oude strijd die is er nog. En die gaat door tot de jongste dag toe. En het zal uw ervaring zijn, volk des Heren, dat de duivel niet uw sterke kanten opzoekt. Die hebt u misschien ook wel van de Heren gekregen. Maar elk van Gods kinderen heeft ook zwakke kanten. Elk van Gods kinderen heeft ook zwakke plaatsen. Je kunt ieder van Gods kinderen wat dat betreft wel vastgrijpen en zeggen, en dat doet de vorst der duisternis, ga het maar na in de Heilige Schrift. Maar de Heere neemt het voor zijn volk op. En dat is tot bemoediging in deze uren van nabetrachting. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit en strijd tegen Amalek. Jozua moet mannen uitkiezen, strijdbare mannen. Weet u wat mij zo opvalt? Dat niet iedereen de strijd ingaat. Er is een taakverdeling, zouden wij kunnen zeggen. Mozes gaat niet de strijd in. Mozes gaat straks de heuvel op, Aaron gaat ook de heuvel op en Hur gaat de heuvel op. Die doen niet mee aan die strijd. Maar beneden in het dal, daar strijdt Jozua. Jozua moet de strijd in. En de mannen die hij uitgekozen heeft, die moeten ook de strijd in. En weet u wat mij dan zo opvalt? Dat iedereen blijft op de plaats waar hij is. Dat Jozua niet zegt tegen Mozes, geef die staf eens aan mij en laat mij maar de heuvel opgaan en gaat u maar de strijd in. Nee, de Heere heeft een ieder zo zijn eigen taak gegeven. En dan zegt u misschien, ja, maar Mozes die heeft het makkelijk. Ja, is dat zo? Heeft Mozes het makkelijk? Dat zullen we straks wel zien in onze tweede gedachte. U denkt misschien dat bidden makkelijk is. Dat aanhoudend bidden makkelijk is. Nou, dan denk ik dat u niet weet wat bidden is. Ik durf te zeggen dat Mozes, die heeft het net zo zwaar als dat Jozua het heeft. Maar hij heeft een andere taak dan Jozua. Jozua gaat de strijd in en Mozes gaat de berg op. Hij zegt, morgen zal ik op de heuvel staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Die staf, ja jongens en meisjes, die kent het volk van Israël wel. Die staf, dat was een hele bekende. Die staf, daar had de Heer al zoveel wonderen door gedaan. Die staf, die was in een slang veranderd. Dat was een wonder toen Mozes stond voor Farao. Die staf, die had het water van de Nijl in bloed veranderd. Door die staf was er een pad in de zee gekomen. Door die staf is er water uit de rotssteen gekomen. Dus die staf, daar zit een hele geschiedenis aan vast. En als Mozes die staf opheft naar de hemel, wat doet hij dan? Dan doet hij eigenlijk niets anders dan de daden des Heren gedenken. Heren, gedenk toch wat u gedaan hebt door deze staf. Gedenkt aan uw volk, gedenkt aan uw naam, gedenkt aan uw verbond. Dat betekent het opheffen van die staf. Het is een pleiten op Gods eigen werk, op zijn eigen naam. Hij houdt de Heere alleen maar zijn eigen werk voor. Want ja, Mozes heeft niks van zichzelf om op te pleiten. En hij heeft ook niks van het volk om op te pleiten, want het is een murmurerend volk. Ze hebben hun weg voor de Heere allang weer verdorven. Gemeente, hier zien we de vijandschap tegen Jehovah. En hier zien we ook het middel tegen die vijandschap. Het middel is het gebed. Letten we daarop in onze tweede gedachte. Het gebed tot Jehovah. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes en Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Aaron is de bloedeigen broer van Mozes. Wat is het mooi dat die twee mannen samen door de Heere gebruikt worden, twee uit één gezin. En Hur is waarschijnlijk de zwager van Mozes. We weten dat niet heel zeker, maar de overlevering zegt dat Hur de man geweest zou zijn van Mirjam, de zus van Mozes. En waarom neemt hij ze mee? Dat is ook goed om eens even over na te denken. Waarom gaat Mozes niet alleen de berg op? Zegt hij nou, gaan jullie ook maar de strijd in? Calvijn heeft daar een hele mooie verklaring voor. Calvijn zegt, Mozes die heeft van tevoren rekening gehouden met zijn eigen zwakheid. En wat is dat een ontroerende gedachte. Die grote leider van het volk, die ging niet de heuvel op met de gedachte, nou dat zal ik wel eens even doen. Maar die ging de berg op met de gedachte dat hij ook maar een broos mensenkind was. Zwak van moed en klein van krachten. En daarom heeft hij ze meegenomen, zodat Jozua in de verte die staf kon zien. Die staf die is eigenlijk voor Jozua een banier geweest. Jozua die vocht daar in het dal en Mozes was daar op de heuvel. En wanneer Jozua daar stond in het zweet en in de angst en hij keek daar naar boven, dan zag hij die staf en die staf dat was het werk des Heren. Die staf, dat was de banier die door Mozes opgeheven werd. En daar mocht Jozua moed uitputten om met vernieuwde krachten die strijd weer voort te zetten. Jozua strijdt en Mozes bidt. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Dus als Mozes die staf omhoog hield, dan zag je dat terstond. De Heere gedacht dan als het ware aan zijn eigen werk. Hij nam het op voor zijn volk. Dan vielen daar de soldaten aan de kant van Amalek één voor één. Dan was Israël aan de winnende hand. Maar zodra als die staf ook maar naar beneden ging, dan draaide de strijd om. En dan was Amalek de sterkste. En dan sneuvelden de soldaten aan de zijde van Israël. En zo was het een strijd van op en neer. Van heen en weer. Dan was de een aan het hoofd en dan was de ander aan het hoofd. Een ongelijke strijd. Tussen mensen die eigenlijk nog nooit gevochten hadden. Mensen die nooit de wapens gehanteerd hadden. En een woestijnleger dat heel goed wist hoe je met wapens om moet gaan. En dat ook over hele goede wapens beschikte. Mozes had geen wapen. Mozes had alleen maar een staf. Maar dat is een wapen, gemeente, daar kan de vijand bang van zijn. Dat is een wapen dat heel vaak wordt onderschat. Er is een tijd geweest in onze vaderlandse geschiedenis dat de vijanden banger waren van het gebed van de geuzen dan de wapens van de geuzen. Het gebed is het voornaamste wapen in de geestelijke strijd, volk van God. U probeert zo vaak terug te strijden, kunt u beter niet doen. U kunt beter met Hiskia de brieven uitbreiden voor het aangezicht des Heren. U kunt beter uw knieën buigen. U kunt beter de strijd aan de Heren overgeven, want bij Hem is het in veilige handen, werkelijk waar, als Hij het overneemt. Maar daar is wel gebed aan verbonden. Te niet zeggen dat dat zomaar gaat. Dat ontslaat Mozes niet van zijn verantwoordelijkheid. Hij moet aanhouden in het gebed. Die armen die moeten voortdurend opgeheven zijn. Maar Mozes' handen werden zwaar. Moet je maar eens een poosje proberen, jongens en meisjes, om je handen omhoog te houden. Je vader weet dat ook wel, als je soms iets moet doen boven je hoofd. Je moet rails ophangen of je moet een lamp ophangen. Nou, dat hou je niet zo heel lang vol als je dat niet gewend bent. Dan worden je armen loodzwaar. En dan zakken je armen naar beneden. En zo is het bij Mozes ook. Zijn armen worden loodzwaar. En ze zakken naar beneden. Hij houdt het niet vol. En ja, dat heeft direct gevolgen, want dan wint Amalek. Dan vallen er doden. Het gebed kan geen ogenblik gemist worden. En dan lezen wij dat Aaron en Hur komen en dat zij een steen nemen en legden die onder hem, zodat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Dus ze laten Mozes zitten op een steen. En de een knielt aan de ene zijde van Mozes om zijn arm te ondersteunen. En de ander knielt aan de andere zijde van Mozes om zijn arm te ondersteunen, zodat die staf maar in de lucht zal blijven. En zo met elkaar, dan mogen zij het redden totdat de zon ondergaat. Ze hebben elkaar zo nodig. De gemeente, wat ligt daar ook een les in die geestelijke strijd? Gods kinderen hebben elkaar zo nodig. Ze kunnen het niet alleen. Ze kunnen het alleen niet volhouden. Ze hebben elkaar zo nodig ter ondersteuning. En ieder in zijn taak. En ieder in zijn taak. Het is ook niet zo dat de Aaron zegt, nou ja, Mozes, ga dan maar aan de kant. Als jij dat niet kan, geef mij die staf maar eens even. Nee. En ieder in zijn eigen ambt, en ieder zijn eigen taak van de Heere gekregen. Deze woorden worden nogal eens aangehaald ook door het gebed, in het gebed van predikanten. Over Aarons en Hurs mogen zijn in het midden van de gemeente. Een gemeente, dat merk je. Dat merk je. Het ambtelijk werk is niet gemakkelijk. Het ambtelijk werk is soms heel zwaar. En als er dan mensen gaan hangen aan je armen, dan hou je het helemaal niet vol. Gods knechten zijn ook maar gewoon mensen van vlees en bloed. En wat is er dan groot als je mag merken dat er Aarons en Hurs zijn in de gemeente. Die mogen mededragen, medezuchten, omdat zij beseffen dat het gaat om Gods koninkrijk. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat niet om Mozes, het gaat niet om Aaron. Maar als er verdeeldheid is onderling, dan wordt Amalek de sterkste. En dat mag niet. Dat kan niet. Wij moeten hem de overwinning niet gunnen. De overwinning die moet liggen bij de kerk des Heren. Een gemeente, daarom hebben we elkaar zo nodig. In het kerkelijke leven. Daarom hebben we elkaar zo nodig, ook als Gods kinderen onderling. En dat gebed, dat is zo belangrijk. Dat geoefend mag worden zoals het hier geoefend. Nee, er zijn heel veel gebeden die zijn waardeloos voor de Heer. Kijk, als je bezig bent om je eigen verdienst aan de Heer op te heffen. Ja, dat is ook loodzwaar werk hoor, als je daarmee bezig bent. Dat houdt een mens ook niet vol, maar het heeft ook geen enkele zin. Want er is de Heer echt niet van onder de indruk. Het enige wat voor de Heere weegt, dat is zijn eigen naam, zijn eigen eer, zijn eigen koninkrijk. En door deze strijd heen gaat de Heere zijn eigen naam ook verheerlijken. Dat zullen we ook straks zien in onze derde gedachte. De Heere gebruikt daar de strijd voor. Dus onderstut door twee vrienden, door twee broeders, door twee waarschijnlijk familieleden. En dan zegt iemand misschien, ja dominee, maar begrijpt dat niet, want Mozes bedoelde dat toch goed. En dat wist de Heere toch ook. En dan had de Heere toch kunnen zeggen, ach ja Mozes, je houdt dat niet vol, maar ik heb het nou wel gezien dat het je ernst is. En ook al hou je het dan niet vol tot aan de avond, je hoeft niet langer te bidden Mozes, want zo is het wel goed. Waarom doet de Heere dat niet? Om één ding duidelijk te maken, jongens en meisjes, dat Mozes de Heere Jezus niet is. Deze middelaar is de middelaar van het oude verbond. Deze middelaar is een mensenkind van gelijke bewegingen als een iedere ander. Deze middelaar die roept om die andere middelaar. Die nooit moe wordt. Die de staf Gods geduriglijk opheft voor de troon van Gods genade, de Heere Jezus Christus. Mozes is hier een type van Christus. En dat is de les die het volk van Israël moet leren. De Heere wil hier het volk ook een les mee leren. Dat ze bij Christus moeten zijn. Dat ze het met Mozes niet kunnen doen. Dat er maar één voorbidder is die nooit moe wordt. En dat is de wachter Israëls die niet slapen of sluimeren zal. De borg en middelaar. We hebben vanmorgen gehoord uit het formulier dat we onze harten opwaarts in de hemel moeten verheffen waar Jezus Christus is. Onze voorspraak. Ter rechterhand zijn ze hemelse vaders. En dat is zo bemoedigend in het avondmaal als Gods kinderen dat mogen doen. Als ze zien mogen hoe hoog dat die heilbanier is opgericht. Want die heilbanier die staat tot in het binnenste heiligdom. Dat geeft moed. En dat geeft kracht in de strijd als we het aan hem mogen overlaten. Dat wil niet zeggen dat wij niet moeten bidden. Maar onze armen zakken zo spoedig naar beneden. Onze kracht is zo klein. Wij houden het niet vol. En tezamen, je zou kunnen zeggen in de gemeenschap der heiligen, mogen ze hier beoefenen. Wat al Gods kinderen nu in Christus zouden moeten vinden. Want terwijl zij hem ondersteunen, zo waren zijn handen gewis. En jongens en meisjes, daar staat in het Hebreeuws een woord dat jullie kennen. Zijn handen waren gewis. Daar staat letterlijk zijn handen waren amen. Amen, vast en zeker. Die armen die zakten niet meer totdat het donker werd. En tot Amalek een gevoelige nederlaag had geleden. Gewis. En zo mogen Gods kinderen ook wel eens zeggen in hun gebed. Amen. Dat woordelijke amen, wat beduidt dat? Dat beduidt het zal waar en het zal zeker zijn. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat is de prediking die er van die opgeheven staf hier uitgaat. Maar het is ook een waarschuwing. Een waarschuwing tegen de biddeloosheid in de strijd. Een waarschuwing tegen de verzwakking en de verslapping als de nood soms zo hoog is. Al waarom maken Gods kinderen deze strijd mee? Ik heb het laten zingen uit Psalm 81 dat de Heere te Meriba de proef van het vertrouwen nam van zijn kinderen. Waar is dan dat vertrouwen? Amalek komt eraan, volk van God. Heb je vandaag een goede zondag gehad? Maar daar ben ik blij mee. Maar wees beducht, want Amalek is onderweg. Toen kwam Amalek. En als de Heere dan het vertrouwen gaat oefenen, wat blijkt dan? Dat we zoveel tekortschieten. En wat moeten die nederlagen u nou leren? Dat je in de strijd moet zijn bij de voorbidder aan 's vaders rechterhand. Dat is de les van nabetrachting. En daar is de strijd voor nodig in het leven der genade. Opdat we onszelf leren kennen, maar ook opdat we Christus mogen leren benodigen. Die aanvallen, die verwondingen die Amalek toebrengt, die moeten u uitdrijven tot de borg en de middelaar. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Dus in de weg van het gebed krijgt die Amalek, die krijgt flinke klappen. Die krijgt er goed van langs, hij wordt gekrenkt. Hij krijgt wonden toegebracht die hij zijn hele leven nooit meer vergeten zal. Littekens die hij nooit meer vergeten zal. Maar het lukt Jozua niet om Amalek uit te roeien. Die vijand is zo sterk, die is er niet geweest met één klap. Sommige vijanden hebben meer klappen nodig. Amalek heeft nog verschillende klappen nodig, eerdat hij de strijd gaat opgeven. Maar de Heere belooft dat hij Amalek uitdelgen zal. De strijd is niet Mozes, maar de strijd is des Heeren. En dat is nog zo, volk des Heeren. U zegt misschien, het was een goede zondag vandaag. Ik heb van de duivel geen last gehad. Ja, ik lees dat de duivel de Heere Jezus voor een tijd lang met rust liet. Maar hij komt altijd weer terug. Deze vijand is zo machtig, die is met één klap niet te verslaan. Met één wond niet om te brengen. Het is een voortdurende strijd. Het is een doorgaande strijd. Maar het is geen hopeloze strijd. De strijd tegen Amalek. Het is een zekere strijd. Het is een strijd die uitlopen zal op de overwinning. In de weg van het gebed tot Jehovah. Jehovah. Dat is Heere met hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Hij kan Mozes niet laten staan. Hij wil Mozes ook niet laten staan. Hij kan zijn volk niet in de steek laten. De Heere kan van zijn volk niet af. Absoluut niet. Want dat kost hem zijn naam. De Heere kan zijn volk niet missen. En hij kan zijn naam niet missen. En daar ligt de garantie dat de Heer het voor hen opnemen zal. We hebben het gezongen uit 74. Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn. Het kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. We gaan naar onze derde gedachte. De gedachtenis aan Jehovah. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 3. En daarvan het derde en het vierde vers. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. En het vierde, sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3 en daarvan het derde en het vierde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de gedachtenis aan Jehovah. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis. Mozes opschrijven. Wat er gebeurd is hier bij Rafidim. Opschrijven die daad van Amalek. Opschrijven wat de Heere door het gebed doet. Opschrijven dat de Heer het voor zijn volk opneemt. Schrijf het in een boek. En leg het in de oren van Jozua. Waarom in de oren van Jozua? Nou, omdat Jozua straks zijn opvolger is. Omdat Jozua het volk van Israël in Kanaan moet brengen. Omdat Jozua straks voor Jericho zal staan. Jozua, hoe moet dat allemaal? Nou, dan is er een boek. En dat boek dat spreekt van de daden des Heer. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dan mag Jozua straks moed uitputten. En het is een ontzaglijke waarheid die hij op moet schrijven. Namelijk dit, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Amalek is nu gekrenkt. Amalek heeft een wond opgelopen. Maar Amalek die gaat de knieën niet buigen. Amalek gaat door met die strijd. Tegen de Heere en tegen zijn volk. En de Heere gaat ook door, jongens en meisjes. Met de mensen die tegen de Heere strijden. Straks komt Gideon. En Gideon zal ook strijden tegen de Amalekieten. Straks komt Saul. En koning Saul die gaat ook de Amalekieten slaan. En dan komt David. En David zal ze de genadeslag geven. Onder David worden de Amalekieten geheel onderworpen. De Heere houdt zijn woord. De Heere doet wat hij zegt. Maar volk van God, de molens van de Heere malen langzaam. In mijn ogen vaak veel te langzaam. Langzaam, maar zeker. De Heere doet wat hij beloofd heeft. De Heere doet wat hij zegt. Je kunt het nagaan. Je kunt er vast en zeker van zijn. Mozes die mag het zwart op wit zetten. Zet maar zwart op wit, Mozes. Want het gaat gebeuren. En het staat hier zwart op wit, Exodus 17. Wat er gebeuren zal met de vijanden van Gods kerk. En wat doet Mozes dan? Hij bouwt een altaar. Dat is nabetrachting. En dan hebben wij de roeping eigenlijk om hetzelfde te doen. Een altaar, een gedenkteken. Mozes richt stenen op en hij giet olie daar overheen. Een plaats, een heilige gedenkplaats. Dat zie je in de Bijbel nogal eens. Dat Gods kinderen plaatsen oprichten ter gedachtenis aan de Heer. Volk des Heren, er zijn wel van die plaatsen toch in uw leven, of niet? Waar van die altaren die staan en die doen gedenken aan wat de Heren deed in uw leven. Waar je later nog wel eens aan terugdenkt. En wat de Heren nog wel eens in herinnering brengt. Als je weer vastloopt. Wie ben ik toen voor u geweest en ben ik dan niet dezelfde? Daarom moeten zulke gedenktekens opgericht worden. Nee, geen standbeeld voor Mozes. Bij Rafidim. Helemaal niet. Geen standbeeld voor Jozua. Geen standbeeld voor Aaron en Hur. Helemaal niet. Maar een altaar des Heren. Om de Heere te gedenken, om de Heere te danken, om de Heere te eren. En hij noemde zijn naam Jehovah Nissi. De Heere is mijn banier. De Heere krijgt de eer. En daar is de strijd voor nodig. Anders, dan gaan wij met de eer strijken. De strijd is nodig om te leren bidden. De strijd is nodig om te leren verwachten. De strijd is nodig om God de eer te geven. Jehovah Nissi. Het is eigenlijk een woordspeling in de Hebreeuwse taal. Nissi, dat lijkt heel erg op Nissa. En Nissa, dat betekent op de proef stellen. Nissa, op de proef stellen. En Nissi betekent mijn banier. Dus wat wil Mozes hier zeggen? Dat de Heere door het volk op de proef te stellen gebleken is de banier van het volk te zijn. Ja, hij zegt het veel persoonlijker. Hij zegt niet de Heer is de banier, maar hij zegt de Heer is mijn banier, Nissi. Die uitgang I, die wil zeggen mijn, de banier van mij. Persoonlijk. Dat is ook een persoonlijke zaak. Dus wat doet Mozes hier? Hij steekt aan het einde van de strijd de banier omhoog van de naam des Heren. Wat heeft dat volk gedaan? Dat volk heeft in Rafidim de naam van de Heren naar beneden gehaald. Ze hebben gemurmureerd dat er geen water was. Ze hebben hun vuisten gebald. Ze hebben Mozes willen doden. En wat doet Mozes? Mozes steekt de banier met de naam omhoog. De naam des Heren. Dus deze benauwdheid heeft er toe moeten dienen dat God weer de eer krijgt. De Heere is mijn banier. De Heere is mijn trouwe verbondsgod. De Heere zal het voor mij opnemen. De Heere zal mij in de strijd niet laten staan. Amalek moet en zal het onderspit delven. En dat opheffen van die banier, dat is tot een troost voor Gods kinderen onder het volk van Israël. Die in diezelfde strijd verwikkeld zijn en hetzelfde nodig hebben. Mozes zegt, wij moeten niet pleiten op onszelf. Wij moeten niet pleiten op onze daden. Maar er is maar één ding wat overblijft in die strijd. En dat is pleiten op het welbehagen. Waar Amalek zo op spuugt. Waar Amalek zo vergramd tegen is. En waar nou de zaligheid ligt voor een strijdend volk. De vijanden van Gods naam en de aanbidders van Gods naam. Dat is nou het grote verschil in deze geschiedenis. En daar ligt de vastheid voor Mozes. Jehovah Nissi. De Heere is mijn banier. En hij zeide, Mozes zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn. Van geslacht tot geslacht. Hij zegt als het ware, jongens en meisjes, denk je dat de Heere geen handen heeft? Denk je dat de Heere niet ingrijpen kan? Terwijl de hand des Heren op de troon is. De hand des Heren, dat is het beeld van Gods macht. Gods rechterhand is hoog verheven. Het is het beeld van Gods voorzienigheid. En Amalek die heeft die hand tegen zich. Die hand die zal Amalek achtervolgen. Er is een hand op de troon des Heren. En daarom gaat Amalek verliezen. Net zo goed als Haman het moest verliezen. En net zo goed als al de vijanden van de kerk des Heren het moeten verliezen. De Heere geeft de strijd niet op. Amalek geeft de strijd niet op, maar de Heere geeft de strijd ook niet op. God heeft Amalek de oorlog verklaard. En hij wordt uitgedelgd. En die vloek, dat is verschrikkelijk. Er staat van geslacht tot geslacht. Die mensen die vechten zichzelf dood. De vijanden van de Heere, die vechten zichzelf dood. Ze brengen zichzelf om. Het is hun eigen schuld. Die vloek, die trekt sporen in gezinnen, in families, in geslachten. Dat staat hier van geslacht tot geslacht. Oh, misschien hoort u bij die vijanden des Heeren gemeente, jong en oud. Misschien staat u aan de verkeerde kant. Misschien hoort u bij Esau. Misschien zegt u, ach, een schotel linzenmoes is veel meer waard dan een eerstgeboorterecht. Misschien gaat ons hart uit naar de wereld. Misschien vechten wij tegen Gods vrijmacht. Misschien, als dat uw leven is, u gaat het niet winnen, echt. Wat bent u arm. En dan hoop ik dat je dat ook in mag gaan leven vandaag. En dat het ons op de knieën mag brengen. En dat we mogen zeggen, o God, daar heb ik gezien vandaag, ik heb gemerkt, ik heb gehoord, dat er maar één volk gelukkig is. En dat is dat volk wat de hand des Heren mee heeft. En dat er ook een ander volk is wat ongelukkig is. En ik vrees dat ik daarbij hoor. Maar als die arm dan zo sterk is, Heren, van u, dan kunt u mij ook onderwerpen. Dan kunt u mij ook brengen onder die banier van koning Jezus. Ook al heb ik dan zoveel tegenstand in mijn hart. Wilt u dan geven door die krachtdadige werking van de Heilige Geest dat ik achter die banier mag komen. Het is nog het heden van genade, gemeente. Jong en oud, klein en groot, je kunt nog bekeerd worden, echt waar. De Heere kan je hart nog verbreken. Geef de vijandschap, geef de strijd toch op. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Het is zo'n goede dienst, die dienst van koning Jezus. Nee, het gaat niet zonder strijd. Ik heb vanmorgen gezegd van een bruid die verwond is. Van een verbruid vol met littekens door de vijanden haar aangedaan. Maar ze heeft haar koning. En ze heeft de banier van de koning. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en ze zullen niet kunnen. En volk des Heren, zoals nou de vloek de sporen trekt in het geslacht van Amalek, zo zal ook de zegen, zo zal ook Gods verbond zijn sporen trekken in uw familie. Jehovah Nissi, de Heere is mijn banier. En die Heere, dat is ook de God van mijn zaad. Want hij is de verbondsgod. Amen.